Gemeente, ik deel u nog mee dat volgende week zondag, zo de Heere wil, er voorbereiding zal zijn voor het heiligavondmaal. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 73. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Psalm 73, het eerste vers. Wij lezen het woord des Heren uit het boek Exodus. Het 14e hoofdstuk, de eerste 20 versen. Exodus 14, de eerste 20 versen. En na de schriftlezing zingen we Psalm 105, het 21ste vers. God breidde een wolk uit om zijn scharen bij dag te hoeden voor gevaren. Psalm 105, het 21ste vers. Exodus 14. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren en zich legeren voor Pi-Hachiroth, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-Zephon. Daar tegenover zult gij u legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: ze zijn verward in het land, de woestijn heeft hen besloten. En ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen. En ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden alzo. Toen nu de koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En ze zeiden: waarom hebben wij dat gedaan, dat wij Israël hebben laten trekken, dat zij ons niet dienden? En hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich. En hij nam 600 uitgelezen wagens, ja, al de wagens van Egypte en de hoofdlieden over die allen. Want de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen, daar zij zich gelegerd hadden aan de zee, al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters en zijn heer, nevens Pihahiroth voor Baal-Zephon. Als Farao nabijgekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op en ziet de Egyptenaars stogen achter hen aan. En zij vreesden zeer, toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En ze zeiden tot Mozes, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende, houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen, want het ware ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven? Doch Mozes zeide tot het volk, vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren, dat hij heden aan u doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet weer zien in eeuwigheid. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij tot mij? Zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En gij hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden van de zee gaan op het droge. En ik zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verstokken, dat zij na hen daarin gaan, en ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heer, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik verheerlijkt zal worden aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaren en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 14e hoofdstuk van het boek Exodus. En daarvan het 19e vers. Exodus 14, vers 19. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. We willen samen eerst God zegen bidden. Heren, we brengen onze noden en onze behoeften ook in dit avonduur weer voor uw heilig aangezicht. Waar moeten we er anders mee heen? U bent de enige die vervulling kunt geven van al onze noden en behoeften. En daarom, Heren, we hebben toch geen ander en we hebben zeker geen beter adres dan met alles wat er in ons leven is, tot u de Heere de toevlucht te nemen. Noden en behoeften en zorgen en vragen en angsten en onzekerheden en teleurstellingen en pijn en rouw en al die dingen, Heere. Gij hebt ervan gezegd, gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geeft. En dan hebben we nog het belangrijkste niet eens genoemd, want er zijn ook nog andere noden, grotere noden. Misschien dat we die niet voelen. Misschien dat we daar nog nooit erg in gehad hebben. En dat we er nog blind voor zijn. Maar uw woord zegt dat er nog grotere noden zijn. Van nature zijn we God kwijt. Van nature zijn we verloren mensen. Niet alleen sterfelijke mensen. Niet alleen mensen met moeite en verdriet. Maar mensen met schuld. En mensen zonder borg. Mensen met een rechter, maar zonder advocaat. Mensen met ongerechtigheden. En zonder dat we zelf iets hebben om te kunnen betalen. Heren, dat is toch wel de ergste nood. De oorzaak van al onze honger en kommer. Onze zonde. En die zonde verwijdert ons van u en maakt scheiding tussen u en ons. Die zonde stelt ons schuldig. Die zonde brengt ons onder het oordeel en de toorn van God. Heren, we bidden van u dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig mogen kennen. Als we hier op aarde wat mankeren, weten we het meestal wel. Dan voelen we de pijnen en dan hebben we de zorgen en dan hebben we de angsten. En dan leven we met onzekerheden. Maar dat is een lichamelijke zaak. En daar zijn we zelf bij en daar zijn onze ogen al gauw voor geopend. Maar de geestelijke nood, Heren, die zien we van nature niet eens. Hoewel die veel groter en veel ingrijpender en aangrijpender is, zien we die van nature niet. Opent u onze ogen daar ook voor. Ja, daar vooral voor, Heren. En dat we er niet meer rustig mee verder kunnen leven, maar dat wij u de Heere leren nodig krijgen, dat we u te voet leren vallen, dat wij met die nood vooral voor uw heilig aangezicht zullen komen, met de bede, Heere, denk aan ons. Zoals Bartimeus met de nood van zijn leven tot u kwam, zonen Davids, ontferm u mijner. En zo hebben we zoveel voorbeelden in de schrift. En Heere, het rijke daarbij is ook nog een keer dat u er nooit één leeg weggezonden hebt. Maar dat u luisterde naar het geroep van ellendigen. En dat mag dan toch ook weer moed, ja, verwachting en vertrouwen schenken. Als Bartimeus roept uit de nood van zijn leven, dan zegt het evangelie, dan zegt de Heilige Geest. En Jezus stond stil. En dat is nog zo. Heere, dat is het evangelie. En voor dat evangelie zeggen wij uw grote naam ootmoedig dank. Dat we het weten mogen dat als er een Bartimeus is en hij roept om genade en om ontferming, dat er dan ook een horend oor is. En dat is maar niet het oor van een engel, maar dat zijn uw eigen oren. Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Heere, we bidden van u dat we van dat genadegeheim ook indrukken mogen hebben. Ja, meer. We bidden u dat we dat in ons eigen leven mogen kennen. Dat wonder. Want dat is het wonder, Heere. Dat gij uit vrije goedheid en uit genade en uit ontferming naar mensen wilt horen die het niet verdiend hebben, die het verzondigd hebben in elk opzicht en die toch u niet kunnen missen en die bij u de toevlucht nemen en dat u zulken ook genade wilt bewijzen. Heren, we danken u ervoor dat we het evangelie mogen horen, ook vandaag weer, en dat de blijde boodschap tot ons mag komen. Dat we hier niet samen hoeven te komen om te luisteren naar wat mensen hebben bedacht. Om ons wat wijs te laten maken wat nog allemaal bewezen zou moeten worden. En om ons blij te maken met dingen die misschien helemaal geen wezen hebben. We zeggen u er ootmoedig dank voor, Heere, dat er een woord op de kansel ligt waarin geschreven staat: wij weten, omdat het vast is. En omdat het zeker is dat er een woord op de kansel ligt en dat er een woord in onze handen gelegd is, waarvan we de overtuiging mogen hebben dat er geen titel en geen jota van ter aarde zal vallen, maar dat het waar en waarachtig is en dat de mens zich niet vergist als die daar zijn vertrouwen op stelt. We zeggen u er dank voor, Heere, dat we het niet met kunstig verdichte fabelen hoeven te doen, maar dat wij het profetische woord hebben dat zeer vast is en dat schijnt als een licht in de duisternis. En de apostel zegt: ge doet wel dat ge daarop acht hebt, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Geef ons ogen om te zien en oren om te horen en een hart om op te merken, Heere. Geef ons genade om uw woord recht te verstaan, recht te preken, recht te ontvangen, recht te geloven, om zo ook de kracht van dat woord in ons leven voor het eerst of opnieuw te ervaren. Heere, wees in ons midden. Bedien zelf het woord door uw Heilige Geest, opdat wat onze harten, onze oren bereiken mag, ook ingang mag krijgen in onze harten. En opdat het zo een goede en een gezegende uren mag zijn. U kent ons allemaal, Heere. We zijn voor elkaar in allerlei opzichten vreemden. En dat blijven we ook. Ook al kennen we elkaars naam en al kennen we elkaars levensomstandigheden ten dele. Ten diepste blijven we in verschillende opzichten ook nog weer vreemden voor elkaar. Er is altijd nog weer zoiets individueels wat we aan elkaar soms ook nog niet eens vertellen. Maar u bent met al onze wegen bekend. En eer er een woord op onze lippen is, hebt u de gedachten en de overleggingen al gekend. Heere, u kent ook onze noden. U kent ook de gesteldheid en de gerichtheid en de gezindheid van ons hart. U weet van al de wereldsgezindheid. U weet van al de aardsgezindheid. Van de gebondenheid aan het aardse, aan het vergankelijke. U weet van elke zonde. U weet van elke verkeerde neiging, van elke drift, van elke boze lust. U weet van al die ongerechtigheden. We hoeven het u niet te verbergen, Heer, het zou niet kunnen. En we hoeven het niet te camoufleren, we hoeven het niet mooier te maken dan het is. Maar maak ons eerlijk om dat ook oprecht te belijden. Maar u weet het ook, Heere, waar er een hart is dat naar u schrijdt. U kent ze ook die in het verborgen worstelen. U kent ze ook wier hoop op u de Heere gevestigd is. U kent ze ook in ons midden die met uw doen soms in de knoop zitten. En die met raadselen leven. En die het niet weten. die ook niet weten hoe ze verder moeten soms. Die vastlopen, jonge mensen misschien, ouderen. De levensomstandigheden kunnen zodanig zijn dat we er daardoor niet verder komen. Het kan ook in onze geestelijke worstelingen zo zijn dat de hemel dicht lijkt en dat het woord gesloten lijkt. En dat er geen woord van bemoediging en geen woord van vertroosting meer is. Alsof alles alleen maar aanklaagt en beschuldigen kan. Heer, u weet, u kent degenen die zo in het duister gaan. Zoudt u met uw goddelijke genade door al die dingen heen willen komen? En over de bergen en over de heuvelen die scheiding maken heen willen komen? En zoudt u de nevels op willen laten klaren? En zoudt u dat licht van uw genade willen laten schijnen? In uw licht, zo zei een dichter, zien wij het licht. Heren, dan is het ook zo. Dan zien we ook licht, als u maar het licht ontsteekt. En als u de duisternis maar verdrijft. En als uw ogen die gesloten zijn maar opent. Heren, doe dat werk. Voor het eerst of opnieuw. En geef ons zo ook een gezegend uur. Hier met elkaar. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. We bidden u om de vergeving van onze zonden. Zou het ons niet passen om daar altijd weer om te bidden? De Heer Jezus heeft zijn kerk dat gebed op de lippen gelegd. Vergeef ons onze schulden. En toen zei hij er wel wat bij. Heren, kunnen we dat er ook met een oprecht hart achteraan zeggen? Gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. Het zal toch moeten. Om zo ook vergevingsgezind te zijn als wij om vergeving bidden. Als wij voor onszelf vergeving begeren. Heren, om dan ook vergeving te kunnen schenken. Aan hen die misdeden tegen ons. Schenk ons de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Waardoor wij waarlijk het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt worden. En waardoor we waarlijk ook leren wandelen in zijn voetstappen. Heren, we dragen aan u op alles wat op uw zegen wacht. In de gemeente, buiten de gemeente, in het kerkelijke leven. Niet alleen in het kerkelijke leven, hoewel dat onze eerste aandacht wel mag hebben. Maar laat uw koninkrijk komen, Heren. Maar we bidden u ook voor al die andere dingen die zonder uw zegen zeker moeten mislukken. Het is ons ook voorgehouden om te bidden voor koningen en overheden en alle die in hoogheid zijn gezeten. Heren, ook voor hen willen we u vragen, voor onze overheid, ook voor ons koninklijk huis. Maar ook voor hen die verder ons regeren op landelijk of regionaal en plaatselijk niveau. Heren, geef ons mensen die nog rekening willen houden met u en met uw inzettingen en met uw rechten. Want dat is toch het enige waar ons volk wel bij kan varen. We kunnen nog zoveel dingen uitdenken en we kunnen met nog zoveel wijsheid van beneden proberen de economie en allerlei andere zaken in stand te houden en voortgang te laten hebben. Maar in binnen- en buitenlandse betrekkingen, wat zal het ons allemaal baten als de wijsheid die van boven is ontbreekt? Dan zegt u toch zelf, ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zouden ze hebben. En daarom, o God, wij bidden u om die wijsheid voor alle die gij tot regeren roept. En nogmaals, geef ons mensen die daar rekening mee houden. Dat het van u moet komen. En dat verder alles tot mislukken gedoemd zou zijn. Heren, we bidden van u, vervul al die noden. En doe dat uit genade alleen. En wil ons zo nog een barmhartig en een ontfermend God zijn. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 77ste psalm het 5e, 6e en 7e vers. Psalm 77 vers 5, 6 en 7... Zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik dan altoos verstoten. Zou God zijn gena vergeten en ik zal gedenken hoe voor deze. Onze tekst is dus uit het hele bekende hoofdstuk Exodus 14, waarin ons die hele wonderlijke gebeurtenis verteld wordt van Israëls verlossing uit Egypte. Daar hebben ze lange tijd op gewacht, op dat moment. En eindelijk was dan die nacht aangebroken dat ze uit Egypte mochten vertrekken. En dat de Heere de gevangenis, om zo eens te zeggen, openstelde, het slavenhuis. En dat hij ze bevrijdde, dat hij ze de vrijheid gaf. En dat ze konden gaan naar het land dat de Heere hen zou gaan geven. Eindelijk waren ze geen slavenvolk meer, maar waren ze bevrijd. En toen ging de Heere zelf met hen mee. Het laatste gedeelte van hoofdstuk 13 vertelt ons dat de Heere toog voor hun aangezicht desdaags in een wolkolom, dat hij hen leidde op de weg en desnachts in een vuurkolom, dat hij hen lichtte om voort te gaan dag en nacht. En de Heere nam die wolkolom en die vuurkolom desdaags en desnachts niet weg van het aangezicht van zijn volk. Hij was daar steeds zelf bij. Hij was de leidsman, hij wees de weg. En zo bracht de Heere hen ook, hij bracht hen aan de oever van de Schelfzee. Daar moesten ze zich op bevel van de Heere legeren, zo hebben we gelezen in het begin van dit hoofdstuk. Maar waarom nou? Waarom daarheen? Waarom niet langs een andere weg? Want bij die Schelfzee lopen ze vast. Daar houdt de weg op. En er is geen verder pad. Hoe moet dat? En toen kwam daar nog bij dat toen zij daar toch al vastgelopen waren, Farao, die intussen zijn gedachten veranderd had en die tot andere ideeën gekomen was, achter hen aankwam. Ben toch niet goed bij mijn hoofd geweest? Zo heeft Farao gezegd en zo hebben de Egyptenaren met hem ingestemd om dat volk te laten gaan, zodat ze ons niet meer zouden dienen. Waarom hebben we dat eigenlijk gedaan? Hij had er geen erg in dat de Heere bezig was zijn hart te verstokken, want de Heere wilde hem zover brengen dat Farao achter Israël aan zou trekken. Maar behalve dat Farao dat niet wist, dat hier de hand van de Heere was die het oordeel der verharding over Farao bracht. Behalve dus dat Farao en de Egyptenaren niet wisten dat de Heere hier de hand in had, wist ook Israël dit niet. En als zij tot de ontdekking komen dat ze achtervolgd worden en geen uitweg hebben, dan kunt u wel begrijpen dat zij vreesden, zoals we lezen in vers 10. En ze vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En was het daar nou maar bij gebleven? Was dat nu maar alles geweest, dat zij met die nood en met die vrees en met die angst en met die uitzichtloosheid en met het doodsgevaar dat hen bedreigde naar de Heere waren gevlucht en tot de Heere hadden geroepen, als dat nu alles nog maar geweest was? Maar nauwelijks hebben die Israëlieten ondervonden dat de Heere die deuren van Egyptes gevangenis openzette. Nauwelijks hebben ze ondervonden dat de Heere hen door een hoge hand heeft uitgeleid en ze zien die wolkolom voorop gaan. Nauwelijks hebben ze iets ondervonden van de wonderdaden van de Heere die hen kennelijk toch gedachte geweest was en die waargemaakt heeft wat in het begin van het boek Exodus al gezegd wordt. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Daar hebben ze het allemaal aan te danken dat ze nu op weg zijn uit het huis, uit het diensthuis van Egypte en op weg zijn naar het land der belofte. Omdat God aan hen gedachten, omdat de Heere hen kende, maar nauwelijks hebben ze die weldaden van de Heere ontvangen, of er komt al openbaar dat dit een volk is waarvan de Heere later moet gaan zeggen: 40 jaar heb ik verdriet van hen gehad. Ze zijn een volk dwalende van hart, en ze kennen mijn wegen niet. Want behalve dat ze tot de Heere roepen, en zo kan het wezen in het leven van mensen, dat je aan de ene kant tot de Heere roept om hulp, en dat je met je vrezen, met je angsten, met je noden tot hem gaat, en dat je aan de andere kant bijna tegelijkertijd met wrok en wrevel in je hart aan het murmureren bent. Ze zeiden tot Mozes, hebt ge ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat we in deze woestijn sterven zouden, waren we maar in Egypte gebleven. Dat hebben we toch wel gezegd, zeggen ze tegen Mozes. Dat is toch het woord dat we tot u gesproken hebben toen we in Egypte nog waren, zeggende, houd af van ons, dat we de Egyptenaren niet zouden dienen. Het waren ons beter geweest om de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Verder kunnen ze ook niet kijken. Ze hebben de dood voor ogen. Voor de zee, achter die legers van Farao die ze aanzien komen, aanhoren komen. En naar links en rechts kunnen ze ook niet. Ze zien niet anders dan de dood. Nou, dan hadden we beter de Egyptenaren kunnen dienen, zeggen ze. Is dat nu het antwoord van het verloste volk? Ziet u dat ze dwalende van hart zijn, wederspannig en hardnekkig en afkerig en God onterend in hun gedrag? En wat doet God dan? Laat hij ze aan hun lot over? Nee. Nee, hij heeft dit volk uit soevereine liefde tot zijn volk gemaakt. En hij wist wie ze waren. Hij wist het toen hij zijn liefde aan dit volk verklaarde. En toen hij dit volk bevrijdde. Het was geen verrassing voor hem dat hij dit ontdekken moest. Dit was niet iets waarvan de Heere zeggen moest, kijk, daar had ik nou niet op gerekend. Hij weet wat maaksel we zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. En hij zal voor Israël gaan strijden, dat belooft hij. En zij mogen stil zijn, ze mogen op de daden des Heeren gaan letten. En het ook allemaal in zijn hand geven. En het allemaal aan hem overlaten. Hier hoeft Israël geen oplossing te zoeken. Zou Israël ook niet kunnen. Hier hoeft Mozes, de leider van Israël, zelfs geen oplossing te zoeken. Want dat zou Mozes ook niet kunnen. Hier zal de Heere zelf gaan ingrijpen. En dan mogen ze straks toch als een verlost volk echt helemaal verlost uit Egypte vertrekken. En dan mogen ze de grens overschrijden. En dan zullen ze de Egyptenaars, waar ze nou nog voor beven en voor sidderen, niet meer zien. Tot in der eeuwigheid niet meer. En God zal verheerlijkt worden aan Farao en aan zijn ganse heer. Maar voordat dat de werkelijkheid is, komt er eerst nog een geweldige beproeving. En daar wijst onze tekst ons op. Want de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. Ja, dat is toch wel heel wat geweest, dat de Heere die wolk en die vuurkolom ging verplaatsen. Want zo wordt het toch in onze tekst eigenlijk gezegd, het staat er op twee manieren. De engel Gods vertrok en de wolk en de vuurkolom vertrok. Nou, die twee hebben met elkaar te maken. Want die wolk en die vuurkolom zijn op zichzelf ook alleen nog maar weer een teken. Dat is een wolkformatie, hoe die er verder ook uitgezien heeft. Je ziet er wel eens een afbeelding van, maar niemand, geen enkele tekenaar of schilder kan natuurlijk met zekerheid zeggen, zo zag die wolk- en vuurkolom eruit. Maar het is een bijzondere formatie geweest van wolken die overdag als een witte wolk voor het volk van Israël uittrokken en die 's nachts veranderde in een vuurkolom waar een vuur in scheen, zodat de nacht de duisternis van de nacht verlicht werd, zodat als de Heere dat nuttig en nodig keurde, het volk ook in de nacht voort kon reizen, zonder dat ze verdwaalden. Nee, de Heere zou er zelf voor zorgen dat ze niet verdwaalden. Maar die wolk en die vuurkolom was, zo zei ik, alleen nog maar een symbool. Dat was het symbool van de aanwezigheid Gods. Ik las u zo pas de woorden uit het slot van hoofdstuk 13. En daar ziet u de combinatie. De Heere toog voor hun aangezicht. En hoe deed de Heere dat? Hoe trok de Heere voor Israël uit? Hij deed dat desdaags in een wolkkolom en desnachts in een vuurkolom. Dus die wolk- en vuurkolom waren alleen maar het teken, het symbool van de aanwezigheid Gods. Nou, en nou wordt de Heere in onze tekst de engel Gods genoemd. Dat is maar niet zo'n engel, zelfs niet Gabriël of Michaël, maar dat is de engel Gods. Dat is de engel des Heeren. En dat is die engel die we meer dan één keer in het Oude Testament tegenkomen. En niet ten onrechte is wel gezegd. En ik geloof dat we dat mogen blijven zeggen. Dat dat de tweede persoon van de drie-eenheid is. De Zoon van God. Voordat hij mens werd. Maar die meer dan één keer onder de oud-testamentische openbaring hier op aarde kwam als de engel des Heren om een bijzondere taak te verrichten ten behoeve van zijn volk. De Heere toog voor het aangezicht van Israël heen. De engel Gods toog voor het aangezicht van de Israël heen. Dat wil zeggen de Christus, al was hij toen nog niet de Messias natuurlijk, want hij had nog geen vlees en bloed aangenomen, maar de Zoon van God was daarbij als de leider en als de bestuurder en als de beschermer van het volk Israël. En nu gaat die engel Gods weg. Legt u alle nadruk op dat woord dat er twee keer staat, hij vertrok. En als hij vertrekt, vertrekt ook die wolk- en vuurkolom, het symbool van zijn aanwezigheid. Dus God, de engel Gods, is vanaf dit ogenblik niet meer de leidsman. Niet meer de leidsman. Niet meer de gids. Dat woordje vertrekt is duidelijk. Nu, als God dan zo de wolk- en vuurkolom en daarin zijn eigen tegenwoordigheid gaat vertrekken, gaat veranderen, gaat verplaatsen, dan is dat iets wat onder het volk toch bange vragen op kon roepen. Want wat de Heere nu doet, dat is in strijd met wat hij beloofd heeft. Hij had beloofd, ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Hij had beloofd dat hij zijn volk zou leiden op de weg naar het land der belofte. Hij had zijn volk beloofd dat hij de gids zou zijn. En nu vertrekt hij. Niet langer staat hij aan het front, aan het hoofd, aan de voorhoede van het leger. Maar hij gaat weg. Maar als deze belofte van de Heere dan niet meer waar is, welke belofte van de Heere zou er dan wel waar zijn? Als ze hier niet meer op aankunnen, als ze het nu verder zonder de Heere als leidsman moeten doen, wat moet er dan verder van hen terechtkomen? En daarbij was er ooit tot nog toe wel een moment geweest waarin het volk van Israël de wolk- en vuurkolom en daarin de engel God zo hard nodig had als juist dit ogenblik. Als de Heere nu niet voorop gaat, dan is het toch verloren. Nu trekt hij zich terug. Nu gaat hij ergens anders heen. Terwijl ze voor de Schelfzee staan. Terwijl ze straks een weg moeten gaan. En Mozes heeft het al gezegd. Zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Terwijl ze moeten voorttrekken op een weg die niet bestaat. Terwijl ze een pad moeten volgen dat niemand zien kan. Als de Heere nu niet voorop gaat. Wie gaat er dan voorop? Ja, dat verplaatsen van die wolk- en vuurkolom is iets wat bange vragen heeft kunnen oproepen bij het volk van Israël. En niet alleen bij het volk van Israël, want als in geestelijk opzicht dit gaat gebeuren wat bij Israël toen en daar plaatsvond, dan komen er ook bange vragen. Wat was het voor Israël veilig toen de Heere voorop ging? En toen de Heere de weg leidde. Oh, wat konden ze zich verheugen over de trouw van God. Ik stel mij zo voor dat zij onderweg met verwondering gesproken hebben over de grote daden des Heeren. Moet u eens indenken wat er allemaal aan wonderen waren gebeurd. Wat had de Heere zijn almacht bewezen toen hij ze uit Egypte ging losmaken. Toen hij de vingers van Farao, de 10 vingers, stuk voor stuk ging losmaken. Zodat Farao ze wel moest loslaten toen de 10e plaag gekomen was. En toen Farao's laatste vinger gebroken was. En wat een wonder heeft de Heere gedaan. Nou, er was ook geen enkele zieken onder het volk. Er was niemand die struikelde. Ze waren allemaal gezond, de oude mensen konden mee, ze hoefden niemand achter te laten die vanwege zwakte of vanwege wat voor kwaal of wat voor moeite ook noodgedwongen achter moest blijven. Er was niemand die struikelde, wat een wonder. Elke familie is compleet. Allen die mee kunnen en die mee behoren te gaan, die gaan ook mee. En noem al die andere wonderen maar op die ze hebben ondervonden. En dan gaat die wolk- en vuurkolom voorop. Ik weet niet hoe lang ze erover gedaan hebben van de plaats van waar ze vertrokken zijn tot Pihahiroth aan de kust van de Schelfzee. Maar het ene wonder volgde op het andere wonder en ze gingen nooit zo veilig als nu de Heere zelf voor hun aangezicht heen gaat. Tot op het moment dat de vragen gaan komen. En dan geeft de Heere hen niet terstond een antwoord op die vragen. Maar dan maakt de Heere de vragen nog groter en nog ernstiger. En dan wordt het nog moeilijker. Want in plaats dat de Heere dan blijft op de plaats waar hij is. In plaats dat de Heere dan waar maakt wat hij toegezegd heeft dat hij doen zou. In plaats dat de Heere dan inderdaad de gids van zijn volk blijkt te zijn. Vertrekt hij. Nou, zo kan het zijn in het leven van Gods kinderen altijd door. De kerk van alle eeuwen, het volk dat de Heere vreest, kent deze momenten. Dat er bange vragen opgeroepen worden. Er was een tijd dat ze zich konden verheugen in de nabijheid van de Heere. Dat het woord tot hen sprak, dat er beloften aan hun hart toegepast werden. Er was een tijd dat ze mochten wandelen in het vertroostend licht van Gods vriendelijk aangezicht. De Heere ging mee, de Heere ging voorop, de Heere nam bij de hand, de Heere leidde. Er was nog nooit een tijd in hun leven geweest dat zo makkelijk ging als toen. En dat het pad zo effen was. Maar zo bleef het niet. Er kwamen ook andere tijden. Gods aangezicht werd omhuld en omwonden door donkerheid en door duisternis. En het pad eindigde ook. Ze liepen op een muur of ze liepen op de zee vast. En toen konden ze niet verder en ze wisten ook niet hoe het verder moest. Vastgelopen. En als de Heere er nu nog maar was en bleef, en als de Heere toen ook nog maar de toon en de leiding had aangegeven, maar dat werd het probleem juist, het werd nog een verergering van het probleem. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Dacht ik hoe God anders mijn ziel werd overstelpt, want de Heere vertrok, niets meer van de hemel te zien, niets meer van de genade en van de trouw en van de waarachtigheid van het woord van God te zien. Je dacht dat je ermee verder kon en het was ook een tijd lang zo, toen de hemel in het hart was en toen dat woord open ging en toen je het las met vrucht voor je eigen leven. Maar als ik nou maar wist waar ik hem vinden kon. En als ik nu maar wist hoe ik verder moest. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? En daar zijn Gods kinderen toch wel eens een keertje bang voor, of niet? Als het allemaal zo lijkt. En alsof de Heere niet meer barmhartig en niet meer ontfermend is. Als de engel Gods vertrekt. Maar als dat woord dan niet waar is, welk woord is er dan wel waar? En wat was er dan ooit waar? En was er dan ooit een werk van de Heere? En was er dan ooit echt iets wat van hem kwam en wat ik me niet verbeeld heb? En wat ik me niet zelf toegeëigend heb, of mezelf wijsgemaakt heb, of mezelf heb laten aanpraten. Oh ja, dan kan het bang en benauwd worden in het leven. Geen leidsman het spoor kwijt. Hoe komt dat nou? Waarom neemt de Heere die wolk en die vuurkolom weg? Waarom vertrekt die engel des Heeren? Ik denk toen dat gebeurde, dat de besten onder Israël in een stuk zelfonderzoek zijn terechtgekomen. En dat ze geen andere conclusie konden trekken dan, we hebben het ernaar gemaakt. Zou het niet? Want zij hadden toch gezegd, waren we maar in Egypte gebleven? Zij hadden toch Gods wijsheid en de wijsheid van Gods daden in twijfel getrokken. Ze hadden toch gezegd, hadden we nu maar die hele onderneming niet, waren we daarmee niet mee begonnen en waren we maar de Egyptenaren blijven dienen. Ja, geen wonder als God dan zijn aangezicht verbergt, dan heb je het ernaar gemaakt. Als God dan vertrekt uit je leven, als God dan zijn barmhartigheden door zijn gramschap toesluit, dan kun je niet anders zeggen. Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En zo zullen we dan toch de oorzaak wel eens een keer bij onszelf moeten zoeken ook. Ik zeg niet dat het altijd zo is dat we de oorzaak bij onszelf vinden. De Heere kan het ook op andere, met andere bedoelingen doen, maar we doen er wel goed aan en het is wel veilig. Als we toch eerst eens beginnen met de oorzaak van de duisternis en de verberging van Gods aangezicht bij onszelf te zoeken. Misschien dat we dan best wat vinden. En als we ons hart onderzoeken, zouden we dan niet inderdaad tot de ontdekking komen dat er een boosheid en een verdorvenheid in woont. En dat dat beeld van Israël, zoals we dat hier in dit hoofdstuk getekend vinden, niet erg ver weg verwijderd is van wat we bij onszelf aantreffen. Wat een ontevredenheid over de daden des Heeren vaak. En wat een klachten en wat een aanklachten over God. En over de wijsheid Gods. En over de goedheid Gods. Dit krenkt mij, zei Asaf. Ja, dit krenkt mij. De rechterhand van de Allerhoogste verandert. En dus is er altijd wel reden om in de weg van zelfonderzoek te ontdekken dat er een hele hoop is wat voor Gods aangezicht niet bestaan kan. En als God daarnaar zou handelen, wie zou dan kunnen bestaan? Maar kijk eens, is dat nou echt ook de reden waarom de Heere zo met zijn volk handelt dat hij die wolk en die vuurkolom wegneemt? Is dat gelegen in hun zonden en in hun afkerigheden? Dat de Heere die wolk en die vuurkolom verplaatst en dat de engel des Heeren vertrekt en ergens anders heen gaat, dat ik zij zo bange vragen kunnen oproepen. Maar als we verder lezen, dan mag de volgende gedachte zijn, die verplaatsing van die wolk en die vuurkolom behoeft geen bange vragen op te roepen. Waarom niet? Nou, de zin is niet alleen dit. De engel Gods die voor het Heer van Israël ging vertrok. En de wolk en de vuurkolom trok ook van hun aangezicht. Dan zou het definitief zijn. Dan zou het alleen maar bange vragen kunnen oproepen. Wat anders? De Heere gaat weg. En we weten niet waar hij is en waar hij heen gaat. Maar de Heere neemt die wolk en die vuurkolom niet definitief weg. Hij verplaatst hem. Hij vertrok en ging achter hen. De wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. Het is dus geen oordeel waar ze best bang voor hadden kunnen zijn. En daar hadden ze het naar gemaakt ook. Maar zoals we straks zullen zien, er zit nog genade en wijsheid van de Heere in, ook als hij die wolk en die vuurkolom verplaatst. Ze kunnen wel zeggen, wat moeten we nu? Nu moeten we over een pad gaan waar geen pad is en er is geen leidsman meer. Maar als ze eens even achterom kijken. Vooruit zien ze niets meer. Maar laten ze dan maar eens achterom kijken. En dan zullen ze toch ontdekken dat de Heere niet geweken is. En dat hij niet hen verlaten heeft. Ja, ze zullen nog meer zien. Er staat een woordje in onze tekst waar we ook niet overheen mogen lezen. En de wolkolom trok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En die staat onbewegelijk. Die staat vast. Daar kan niemand wat aan veranderen. Is er vooruit niks te zien? Kijk dan maar achterom. En dan laat de Heer zijn volk zien dat daar menigmaal nog wel wat te zien is. Zal Israël moeten denken, zal Israël moeten klagen met het volk uit de dagen van Jesaja? De Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Is er reden om zo te klagen? Is de reden om in die bange vragen van vertwijfeling terecht te komen? Is de reden voor het volk des Heren? Ja, als ze naar zichzelf kijken en naar hun afmakingen, dan kunnen ze zeggen, ja, de Heren zou nog recht zijn, ook als hij mij verliet en als hij me vergat en als hij me aan mijn lot overliet. Maar als ze op de Heren zien, is er dan reden om te zeggen, mijn recht is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Is er reden om te zeggen, de Heere heeft me verlaten? Wat zegt de Heere tegen zijn volk dat zo klaagt en dat zo beangst is? Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Kan dat? Dat ze zich niet zou ontfermen over de zoon van haar schoot? Ja, dat kan. Dat kan. Zulke vrouwen zijn er die hun kind vergeten en die geen ontferming voor de zoon van hun schoot meer hebben. Nou, of schoon deze vergaten, zegt de Heer. Al kan dat dan in een verbasterde en in een verzondigde wereld gebeuren, dat er zoveel onnatuur gekomen is dat moeders hun kinderen verstoten en vergeten en verwaarlozen. Of schoon deze vergaten, nochtans zal ik u niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Of dan denk ik aan dat wat de Heere zegt via zijn knecht Hosea in het 11e hoofdstuk. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u kunnen stellen als Adama en als Seboim, als die steden die in het grote oordeel met Sodom en Gomorra verwoest en van de aardbodem verdelgd zijn? Hoe zou ik dat met mijn volk kunnen doen, zegt de Heere? Is de reden om te zeggen, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft me vergeten, ook als de wolk en vuurkolom vertrekt en als de Heere niet meer voorop gaat? Kan de Heere zijn volk verloochenen? Kan de Heere van zijn volk, dat hij met eeuwige ontferming en liefde heeft liefgehad, af? Kan de Heere hen die hij in liefde opgezocht en die hij met koorden van goede tierenheid getrokken heeft, nog weer eens een keer kwijt, zodat hij zich er niet meer over ontfermt? De vragen kunnen bang zijn en de duisternissen kunnen vele zijn en allerlei twijfel kan er in de ziel opkomen. Maar als je dan vooruit niks meer ziet, kijk dan eens terug, kijk dan eens achterom. Kijk dan eens, en dat deed die dichter met wie we zo pas gezongen hebben ook. Vooruit ziet hij echt niks meer. Want God heeft, en dat is een vrees, en het krenkt hem ook nog, zegt hij heel eerlijk. En eerder in de psalm heeft hij al gezegd, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. peinsde ik. Dan kan hij niet anders doen dan zuchten en dan komt helder voor zijn geest te staan dat de Heere een God is die in raadselen handelt en wandelt. En die geen rekenschap van zijn daden geeft. En dan twijfelt hij aan de betrouwbaarheid en aan de goedertierenheid Gods. En daarom zijn ziel kreunt en kermt en hij maakt misbaar. De gedachten aan God verkwikken zijn ziel niet. Want zoals de Heere zich nu openbaart, zoals de Heere hem als het ware aan zijn lot overlaat en van hem zich terugtrekt. En hij moet erkennen dat dat nog billijk en rechtvaardig zou zijn ook. Zo heeft hij geen vertrouwen in God meer. Maar wat is de weg die dichter van de 77ste psalm gaat? Ik zal gedenken hoe voor deze. Kijk nou eens terug, zegt hij tegen zijn ziel. Ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op haar werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. Kijk dan eens terug naar de weg die de Heere u al heeft laten afleggen. Kijk dan eens terug naar dat moment dat de Heere u opzocht en te sterk werd. Naar dat moment dat de Heere tot uw ziel sprak. Naar dat moment dat de Heere aan u dacht en bleek te denken. Naar dat moment en naar die momenten dat dat woord werkelijk sprak tot uw hart. Je kunt er niet meer op dezelfde manier bijleven en uitleven, dat is wat anders. Toen was het een woord op zijn plaats en toen was het een uitredding in die concrete situatie. Maar het blijven de daden des Heren. En niet dat je er nou op rusten moet, maar wel dat je er moed uit mag scheppen. En niet dat je er genoeg aan kunt en mag hebben, dat niet. Israël kon ook niet blijven staan bij het feit, we zijn uit Egypte verlost en daar zijn we inderdaad uit vandaan gehaald. En nu zijn we op weg naar het beloofde land, daar hadden ze verder niet genoeg aan toen ze nog door de Schelfzee moesten en de woestijn nog door moesten. Maar ze konden wel eens terugdenken, Asaf heeft er ook niet genoeg aan, dat lost zijn problemen niet op en dat lost de duisternissen niet op, maar het is toch wel goed om te midden van die duisternissen nog eens terug te kijken naar die lichtpunten die er van vroeger zijn en de weldaden des Heren die toch waard zijn om overdacht en besproken te worden, nog eens een keer voor de geest te halen. Want God mag dan wel lijken vertrokken te zijn uit het leven van zijn volk. Maar dat is natuurlijk nooit echt waar. Nooit echt waar. Want hij heeft er tot al zijn volk gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Hij heeft er tot al zijn volk gezegd, uw muren zijn steeds voor mij. Hij heeft er tot al zijn volk gezegd, als u weg zal gaan door het water, ik ben bij u. En als ge zult gaan door het vuur, ik zal u niet verlaten. O nee, wat dat betreft hoeft er geen vrees te zijn. Er kunnen wel bange vragen zijn, maar dat hoeft niet zo te wezen. Want, en dat is het derde wat we in deze tekst ontdekken, en dat waait uit naar verschillende kanten. Er zit alleen maar wijsheid in de manier waarop de Heere zijn volk betuigt, zijn volk leidt. En die wijsheid die blijkt ook in de manier waarop de Heere die wolk- en vuurkolom verplaatst. Dat getuigt van Gods wijze zorg. Hoe dan? Nou, op twee manieren. Wat moesten ze doen? Zeg de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Maar waar langs dan? Welk pad dan? Ja, die vraag die kun je wel stellen. Maar die vraag hoef je niet te beantwoorden. Want God zal voor ze strijden. En zij mogen stil zijn. En waar langs dan voorttrekken? Nou, langs dat pad dat de Heere zal banen. En dan zal Israël, en zo spreekt Hebreeën 11 erover, dan zal Israël nu moeten blijken uit het geloof te kunnen leven. Door het geloof moeten ze door de Schelfzee gaan op het droge. En dat is ook een van de redenen waarom de Heere die wolk en die vuurkolom verplaatst. En nou gaat hij niet meer voorop. Als hij nou eens voorop gegaan was, dan was het voor Israël nog niet eens zo nodig geweest om geloof te oefenen. Want dan konden ze achter die wolk en die vuurkolom aangaan. Maar het zal toch een geloofsdaad moeten zijn, gemeente, uit Egypte gaan, uit het diensthuis, der zonde vertrekken. Dat zal toch alleen maar kunnen in een waarachtig en levend geloof. En dan heeft de mens niks te aanschouwen. Niets te aanschouwen, niets te zien, vooruit niets te zien. Dan alleen dat pad dat de Heere baant, waar geen pad is. Niks te zien, ja, toch wel wat. Toch wel wat. Want dan kan een mens zich vastzetten op één bepaald aspect. En je kunt denken, als die wolk en die vuurkolom er nou maar is, dan komt het wel goed. Want dan vervult de Heere zijn belofte. En als die wolk en die vuurkolom er dan niet meer is, dan is de Heere er ook niet meer. Dan is die engel Gods er ook niet meer en dan komt er niks meer goed. Maar de Heere heeft niet maar één manier, maar de Heere heeft 1000 manieren om zijn volk te onderwijzen. Laten ze nu toch ook maar eens vooruitkijken. En wat zien ze dan? Dat er een oostenwind begint te waaien. En dat de wateren van die Schelfzee op een hoop gedreven worden. En dat door die kracht van die wind, en dat is een kracht geweest, een sterke oostenwind. Nou, we hebben de laatste weken weer gevoeld wat een kracht de wind kan hebben. En wat is het wonder dan? Dat door die krachtige oostenwind dat zondige volk niet weggeblazen wordt, maar dat de wateren weggeblazen worden. En dat de Heere voor hun ogen een pad baant waar geen pad is en waar niemand een pad ooit gezien had. En waar nog nooit een pad geweest was. Dat kunnen ze dan toch voor hun ogen wel zien. En zo zien we maar dat de Heere meer dan één middel heeft om zijn volk te onderwijzen. En meer dan één middel tot zijn beschikking heeft om zijn volk te vertroosten en te bemoedigen. Maar overigens zal het een geloofsdaad blijven. En de Heere gaat in dat opzicht niet zelf voorop. Dan moeten ze tussen die watermuren door. En dan moeten ze over dat pad, over de bodem van de Schelfzee gaan lopen. Met zovelen. Hoe lang zal het duren voordat die overtocht volbracht is? En wanneer zal Farao toeslaan? En er kunnen nog bange vragen genoeg wezen. En de Heere is er niet bij. Hij is niet voorop. Hij wijst de weg niet. Ja, maar wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dat is de les die de Heere zijn volk leren wil door die wolk en die vuurkolom te verplaatsen. We wandelen door geloof. Wat wil de Heere zijn volk doen? Hij wil ze oefenen in de beleving van het geloof. En dat doet de Heere meer dan één keer. U kent die prachtige tekst uit het afscheidslied van Mozes. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft. Wel, daar heb je hetzelfde. Die arend die gooit die vogels, die jonge vogels, het nest uit. Hij breekt dat nest onder die vogels gewoon af, zodat ze eruit kieperen. En ze moeten dan wel gaan vliegen. Ze moeten dan wel hun vleugels gebruiken. Ze moeten dan wel met alle gebrek die eraan is gaan fladderen met de talenten die de Heere ze gegeven heeft. Ze kunnen niet anders. Want de Heere wil zijn volk oefenen in de werkzaamheden van het waarachtige en levende geloof. Een geloof dat overigens zijn gave is. Daarom zegt de Heere tegen zijn volk, via Mozes, zegt de kinderen Israëls, dat ze voorttrekken. Voorttrekken. En hij gaat niet eens meer voorop. En toch voorttrekken. Kunnen we dat pad betreden? Is dat niet te gevaarlijk? Water aan de ene en water aan de andere kant. Is dat niet met het leven spotten? Is dat niet jezelf nodeloos in gevaar begeven? Die weg gaan, als dat water weer naar beneden komt. Of als het van de andere kant op ons valt. We zullen met onze kinderen allemaal omkomen. Oh ja, je kunt vragen genoeg stellen. En er kunnen angsten genoeg zijn. Maar de Heere heeft gezegd. Zegt de kinderen Israëls. Dat ze voorttrekken. Maar, nee. En nu wandelen in geloof. En tevreden zijn met niet te kunnen aanschouwen. En daarom brengt de Heer zijn volk in dat soort omstandigheden. Daarom, ik denk even aan Job. Ik weet wel, Job, dat was een hele bijzondere weg die de Heer met hem ging. Maar Job heeft het dan ook op een hele bijzondere manier geleerd. Maar in principe leert de Heer het zijn volk langs diezelfde wegen en in diezelfde, langs hetzelfde patroon. Als Job nou eens altijd die schapen en die kamelen had mogen houden en zijn kinderen. En als er nou eens niks gebeurd was. En als Job nou eens nooit in aanraking gekomen was met die slopende ziekte. En als Job nou eens nooit op de ashoop gezeten had en terechtgekomen was waar hij met een potscherf zijn huid openkrabde om nog een klein beetje verlichting te krijgen van de jeuk en de pijnen die ziekte hem veroorzaakte. Als Job nou eens een stil en ongerust gerust leven had kunnen leiden tot aan zijn einde toe en als er dan eens gestaan had en Job leefde en hij stierf oud en der dagen zat. Had Job altijd kunnen zien de zegeningen van de Heer. Hij had maar naar buiten hoeven te kijken uit het raam van zijn boerderij en hij zag zijn schapen grazen en hij zag zijn ossen grazen. En hij had maar ergens anders heen moeten kijken en daar had hij gezien zijn kamelen, nieuw bewijs van de zegen van de goede hand van zijn God over hem. Hij had maar naar zijn kinderen kunnen kijken, 10 gezonde kinderen, nieuw bewijs van de gunst en de goedheid Gods. Dat kunnen zien allemaal. Maar toen nam God hem alles af. En toen zei de Heere tegen Job, en nou voorttrekken Job. Toen wierp de Heere hem in de smeltkroes. En toen zei de Heere tegen Job, je moet leren wandelen in geloof en niet in aanschouwen. En toen kwam Job ook nog in de knoop met God. Zijn vrouw bracht hem in de knoop, maar later bracht hij zichzelf ook in de knoop. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Och, toon mij waarom gij met mij twist. En door de worstelingen en door de diepten heen is het in Jobs leven toen zo ver gekomen dat hij kon zeggen, en daar heb je Job wandelend in geloof en niet in aanschouwen. Toen is het zo ver gekomen dat hij tot zijn vrienden zei, zou hij mij doden, dan zal ik nog op hem hopen. En in die weg is het zo ver gekomen met Job. Hij zag het niet, er was niks te zien. Maar hij mocht het geloven en in geloof getuigen. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zat op de puinhoop. En in zijn ene hand hield hij de potscherf om zijn lichaam straks weer te kunnen krabben. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hij had toch aan dat woord van God genoeg. Wat een bijzondere genade van de Heer als hij dat geeft. Maar wat een bijzondere genade van de Heer als hij zijn volk daar ook in oefenen wil. En die weg willen we liever niet gaan. Nee, die weg wilde Israël liever niet gaan. Als je dat aan Job gevraagd had, dan had Job ook gezegd, nee, laat me maar hier rustig wonen. En laat me alsjeblieft het bezit van mijn kinderen. En laat me alsjeblieft het bezit van mijn bezittingen. Maar niet die weg, niet die weg. Maar hoe moeten we het dan leren wandelen door geloof en niet door aanschouwen? Hoe moeten we het dan leren aan het woord van de Heere genoeg te hebben? Hoe moeten we het dan leren te steunen op onze God, zoals Jesaja 50 dat zegt. Indien iemand, is er iemand onder u die de Heere vreest, die op zijn knecht vertrouwt, als hij geen licht heeft. Als je geen licht hebt, dat je dan steunt op de naam des Heren. Hoe moet je dat nou leren? Als de Heere je altijd op de zijden draagt en op de knieën lieflijk vertroetelt. Dat is ook een belofte, die maakt de Heer ook wel eens waar. En dat is aangenaam. En daar zou een mens wel altijd willen blijven. Op de zijde gedragen worden, zoals een klein kind door zijn moeder gedragen wordt en op de knieën lieflijk vertroeteld wordt. Dan heeft een kind het wel naar zijn zin. En daar heeft een kind des Heren het ook naar zijn zin, als die zo in de lieflijkheid en in de goedertierenheid en in de zorgen en in de bewijzen van de liefde van de Heere mag delen. En als de Heere vertroostingen en als de Heere bemoedigingen en ondersteuningen schenkt, dan is je pad licht en dan is er vreugde in het hart. Maar zou je het in die omstandigheden echt ook kunnen leren om te wandelen door geloof? Dan stuurt de Heere ze een pad op waar geen pad is. En dan gaat hij niet eens zelf voorop. Maar daar zit de wijsheid, de wijze zorg van de Heere in, die zijn kerk, die zijn volk op aarde zo oefent. En er zit nog een ander bewijs van de wijsheid van de Heere in deze geschiedenis. Want nou kunnen we wel zeggen, ja, die wolk- en vuurkolom was op dat moment het hardste nodig in de voorhoede. Want ze moesten een weg gaan waar ze nog nooit getreden hadden. En dan hadden ze er toch wel behoefte aan dat de Heere zelf voorop ging. Jawel, jawel, maar dat is ook kortzichtigheid. Het is toch maar beter dat de Heere zijn volk bestuurt en dat de Heere de dingen regelt in het leven van zijn kerk. Want waar was de wolkkolom nu het hardste nodig? Voor, om de weg te wijzen en voorop te gaan? Of op dat moment achter? Achter. Want vers 20 zegt, en zij kwam tussen het leger der Egyptenaren en tussen het leger van Israël. En wat gaat die wolk daar doen? En de wolk was tegelijk duisternis. En hij verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. En dat ziet dan op de Egyptenaren. Want naar de kant van de Egyptenaren was die wolk duisternis. En de Heere hulde dat aanrollende leger van de Egyptenaren, waar Israël alles van te duchten en van te duchten had. De Heere hulde dat volk in dikke duisternis, zodat ze geen stap konden verzetten en zodat de een tot de ander niet kon naderen de ganse nacht. En tegelijkertijd verlicht de Heere de nacht naar de kant van Israël, zodat als die weg gebaand is door de Schelfzee, zij als in een dag, als door het licht van de zon omschenen, ook in alle veiligheid over dat pad kunnen treden. Jazeker, er is wijsheid, wijze zorg van de Heere, als hij de wolk en de vuurkolom op dat kritieke moment plaatst tussen zijn volk en de vijanden, zodat hij dat volk van hem beschermt en de vijanden van hem op een afstand houdt. Ze konden de hele nacht niet verder, maar Israël wel. En dan bewijst de Heere het dat hij wijs is. Gij zult stil zijn, zei God toch, ik zal voor u strijden. En hij maakt het toch ook waar. Elk wapen dat tegen u bedacht wordt, zal niet gelukken. Hij is Israëls achtertocht. Hij waakt over zijn volk. En daar waar het gevaar het grootst is, daar is hij. En als ze hem dan vooruit niet zien kunnen, dan mogen ze daarachteraan ondervinden dat hij er wel is. En dat zijn hand beschermend over hen uitgestrekt is. En dat geen plaag hun tent naderen zal, want dat de Heere zelf voor hen strijdt. Ja, zo is het toch ook. Achteraf kun je het wel eens zien. Dat God toch in wijsheid geleid heeft. En dat de Heer het allemaal zo bestuurd heeft, waar je eerst zoveel vragen bij had. Maar toen de Heer er zelf licht over gaf, zag hij het. Al die dingen moesten nou medewerken ten goede. En als Israël dan achteraf, na al die bange vragen gesteld te hebben, straks aan de overkant van de oever der zee, aan de oever der zee is. En als ze dan eens terugkijken op dat pad, dan kunnen ze niks anders zeggen dan: Hij heeft alles wel gemaakt. En zo kan Job het ook zeggen. Hij heeft alles wel gemaakt. En zo doet de Heere dat nog in het leven van de zijnen. Ze kunnen nog zo in raadselen tasten. En ze kunnen nog zo op donkere wegen moeten gaan. En ze kunnen nog zo in een ongeloofsgestalte met Jacob zeggen: Al deze dingen zijn tegen mij. Jozef is er niet, Simeon is er niet, Benjamin is er ook nog niet. En straks zullen mijn grauwe haren ook nog met droefenis ten grave dalen. Voorwaar, al deze dingen zijn tegen mij. Ja, het is maar hoe een mens het bekijkt. En als je het met medelijden met jezelf bekijkt, dan ben je al gauw te beklagen. Maar als de Heere er achteraf licht over geeft, ook over de beproevingen. Ook over de beproeving van het geloof, die veel kostbaarder is dan van het goud dat door het vuur beproefd wordt. Ook als de Heere er achteraf licht over geeft, hoe hij die dingen zo bestuurde om je voor dat en dat kwaad te bewaren. Hoe de Heere hier de weg blokkeerde om je ergens anders voor de zonde te behoeden en voor de macht van de vijanden te beschermen. Dan kan een mens alleen maar in verwondering zeggen: Hij heeft alles wel gemaakt. En als de kerk des Heeren straks verlost en van alle zorg en zonde ontslagen de Heeren mag gaan grootmaken in zijn heilige tempel, en als ze nog eens terugkijken, de wonderlijke wegen die God met ze gehouden heeft, op de raadselachtige wegen, dat zijn voetstappen soms in de zee waren en dat zijn pad niet bekend werd en dat zijn weg in het heiligdom was en dat ze voorwaarts en achterwaarts geen licht meer hadden, dan kunnen ze achteraf toch maar één ding zeggen: Hij heeft alles wel gemaakt. Maar dat is niet alles, gemeente. Want juist als we erop letten dat die wolk en die vuurkolom tussen het leger van Egypte en het volk van Israël in kwam te staan, dan zie je dat onze tekst of het tekstverband toch ook weer heel duidelijk van scheiding spreekt. En dan zit er in deze geschiedenis toch ook weer een stuk waarschuwing. Licht voor zijn volk, maar duisternis voor Egypte. Laat ik het zo zeggen, dan heeft het woord van de Heere ook nog weer een donkere kant. Zo was het evangelie altijd. Ook een donkere kant heeft. Het is voor de ene reuken des levens ten leven. Maar het is voor de andere een reuken des doods ten dode. En de Heere Jezus is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En de Heere is voor zijn vijanden tot een schrik. Dat halen we niet uit het evangelie, want dat staat er ook in. Omdat de Heere wil weten dat, omdat de Heere wil dat wij dat ook zullen weten. Ja, we zouden dat liever geschrapt hebben uit het evangelie. Lieflijke, vertroostende woorden. En er zijn er heel wat die van geen andere boodschap willen horen. Er zijn er heel wat die die andere kant liever nooit willen genoemd hebben. Dat het evangelie een reuken des doods ten dode is en dat de Heere die Egyptenaren tot een verschrikking was. Nee, liever niet. Maar het is er toch. En waar horen wij nou bij? Horen we soms ook nog bij Egypte? Zijn we nog onverzoend met God? Leven we nog voor eigen rekening? Met een gesloten hart. Met een hart dat verhard en verstokt is. Dat niet buigt voor de Heere. Dat leeft vanuit de mentaliteit van Farao. Wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? En laten we eerlijk wezen, dat zeggen we van nature allemaal. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Oh ja, voor een deel willen we nog wel in de wegen van de Heere wandelen. Voor zover ons dat eigenlijk ons hart niet kost. Het mag ons dan wel wat kosten. We hebben onze zondag er ook nog wel voor over. En we hebben nog wel een aantal andere uren in de week ervoor over. En we zijn bereid om er wat voor te laten. En we zijn bereid om er wat voor te doen. En we zijn bereid om er wat voor te geven. We willen de naam nog wel hebben dat we christenen zijn. En we willen nog wel weten ook dat we christenen zijn en kerkmensen zijn. Maar ons hart, dat houden we voor onszelf. En ons leven en ons levensgedrag en onze levenswandel, daar willen we toch zelf ook zeggenschap over houden. De Heere aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, onze oude natuur doden, de wereld verzaken, in een nieuw godzalig leven wandelen. Nee. Dan zeggen we, als de Heere dat vraagt en als dat de consequenties zijn, dat ik mijn eigen weg niet meer kan bepalen en dat ik mijn eigen beslissingen niet meer kan nemen, maar altijd moet vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat mijn hart en mijn hele leven voor de Heere en voor zijn dienst behoren te zijn. Nee, dat is te veel gevraagd. Ik wil wel God dienen, maar de Heere moet me toestaan om de wereld ook te dienen. Ik wil wel God dienen, ik wil ook best er wat voor over hebben en ervoor wat voor laten, maar de Heere moet me toestaan om toch ook mijn eigen gang te gaan en mijn eigen leven in te richten. En als ik dit fijn vind en daarvan geniet, hoewel het niet in orde is en hoewel het wereldsgezindheid betekent, dan moet ik daar toch permissie voor hebben. Nou, dan hoor je bij Egypte. Je kunt jezelf wel wat anders wijsmaken, maar je hoort bij Egypte. En dan is de Heere een verschrikking voor een ieder die tot zijn vijanden behoort, is hij dat. Voor een ieder die niet gewild heeft dat hij koning over hem of haar zou zijn. En dan is het evangelie een reuken des doods ten dode. Dat is de werkelijkheid ook. Is het nog zo in uw leven? Waarom zou het dan zo blijven? Waarom zou dat dan niet veranderen? Waarom zou u de Heere dan niet te voet vallen en als u uw hart dan niet veranderen kunt, waarom zou u hem dan niet smeken dat hij uw hart veranderen wil en dat zo grondig doen dat u waarachtig en in oprechtheid leert belijden dat er geen andere begeerte in uw ziel meer overgebleven is dan om hem wel te dienen en toe te behoren. Is er dan een beter leven denkbaar dan een leven onder de veilige bescherming van die God van Israël? Is er een beter leven denkbaar dan een leven dat omspannen is door de boog van Gods belofte, van dat woord van de trouwe God dat niet liegen zal? Is er een beter en een gezegender en een gelukkiger leven denkbaar dan een leven waarin de Heere de leiding heeft en waarin de Heere zorgt en waarin de Heere beschermt en waarin de Heere alles wel maakt? Is er een gelukkiger volk op deze wereld dan het volk dat God vreest? Waarom zouden wij, als die toezeggingen en die beloften van de Heere dan nog nooit in ons leven betekenis gekregen hebben? Waarom zouden wij, als wij na eerlijk zelfonderzoek tot de conclusie moeten komen dat ons hart niet recht is met de Heere en dat we er nog buiten staan en dat we nog vreemdelingen van die genade zijn, waarom zouden we nog meer tijd verloren laten gaan? En waarom zouden we het nog meer uitstellen met het aanroepen van de naam des Heren en met het vluchten tot de God van Israël? Hoe lang moet dat dan nog uitgesteld worden? Totdat het te laat is misschien? Totdat de genadetijd voorbij is? Totdat u behoren zult bij diegenen die tot de bergen en de heuvelen zullen zeggen: bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit? Nu is het nog het heden der genade. En nu is God nog barmhartig en ontfermend. En nu is hij nog gewillig om elke ootmoedige zondaar die tot hem vlucht in genade te ontvangen en vergeving te schenken. Nu is de deur der genade nog open. Haast u dan om uw levens wil. Amen. Psalm 2, het zevende vers. Heere, zo buigen we ons ook in dit avontuur nog een keer voor uw heilig aangezicht neer. We danken u ervoor, Heere, dat we vandaag met de gemeente uw woord mochten overdenken. En dat u tot ons wilde spreken, dat u ons uw onderwijzingen wilde geven. En waar het nu alles op wacht, dat is op de vruchtbaarmakende werking van de Heilige Geest. Mogen we u daar nogmaals ootmoedig om bidden. Zodat als wij het kerkgebouw gaan verlaten en als we straks ook weer de werkweek ingaan, dat woord bij ons mag blijven en dat het in onze gedachten bewaard mag blijven. En dat het ook zijn vrucht zal mogen voortbrengen. U, Heere, bent de enige die dat bewerken kunt. Wij kunnen er ons best wel voor doen, maar, en dat hoort ook zo, om die dingen te overleggen in ons hart. Maar zullen we er dan de vrucht van hebben, Heere, dan is er nog meer nodig dan alleen maar dat wij het overleggen. En dat wij er nog eens over denken en dat wij er nog eens over praten. Zullen we de vrucht ervan hebben tot zaligheid, dan kan dat alleen als u door uw Heilige Geest het woord napreekt in onze harten. Deze week biddag voor gewas en arbeid gehouden zal worden. Wees in het midden der gemeente, Heere. Zegen de prediking die dan geschieden zal. Geef onze broeder wat hij nodig heeft in zijn voorbereiding voor die dag. Geef ook de geest der gebeden in het midden van het volk. Opdat er ook echt behoefte mag zijn om u de Heere te bidden. Om uw zegen ook voor onze dagelijkse omstandigheden. Jezus wil. Amen. Psalm 30, het vierde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.
Thank you.